Maar voor ik inga op de studies die aangetoond hebben dat voedingsstrategieën bruikbare tools zijn om je mentaal welzijn op te krikken en mentale problemen zoals depressie aan te pakken, wil ik even benadrukken dat het nooit een of-of benadering hoeft te zijn. De juiste medicatie op het juiste moment is absoluut noodzakelijk. En bij zwaardere psychologische problemen kan medicatie voor de rest van het leven noodzakelijk zijn. Maar ik wil wel duidelijk maken dat voeding absoluut, 100% iets is waar mensen mee aan de slag kunnen gaan, om hun mentale gezondheid weer zelf in de hand te nemen. Zelfs al vandaag of morgen.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Len de Nijs, kinesitherapeut en PhD-student aan de Universiteit van Stirling in Schotland, waar ik onderzoek doe binnen het domein van stress, slaap, gezond ouder worden en fysieke activiteit. Samen met het Life Me-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Deze aflevering ga ik lekker op een eentje een overzicht geven van een nog vrij onbekend, maar opkomend gebied in de psychiatrie. Hoe gerichte voedingsstrategieën een invloed kunnen hebben op je mentale gezondheid. Onderzoekers zijn dit nog allemaal wat aan het uitzoeken hoe dit net zit, maar ik kan vandaag toch al heel wat supercoole bevindingen delen met jullie over een opkomend gebied, de nutritional psychiatry, of losweg het onderzoek over hoe mijn darmen een invloed kunnen hebben op mijn brein. Welke invloed hebben mijn darmen nu eigenlijk op mijn gemoed? En wat kan ik morgen al veranderen? Maak je dus klaar voor een aflevering vol met wetenschap over de relatie tussen onze darmbacteriën en mentale gezondheid, bruikbare dieettips en tricks van interventiestudies om mentale gezondheidsproblemen aan te pakken, met een bijzondere focus op depressieve gevoelens. Wanneer we kampen met onze mentale gezondheid, dan bevindt het probleem zich in het brein. Of toch niet? Iedereen weet dat kankers zich wel eens kunnen verspreiden van het ene orgaan naar het andere en dat auto-immuunproblemen meerdere organen kunnen aantasten in het lichaam. Maar er wordt maar al te vaak vergeten dat verschillende organen elkaar bijzonder hard kunnen beïnvloeden en dat de oorzaak van een ziekte of van een orgaan, of een symptoom, zich eigenlijk helemaal ergens anders kan bevinden. En misschien is er niet één onderliggende oorzaak, maar eerder meerdere bijdragende factoren die leiden tot verschillende symptomen waarmee een patiënt zich bij de gezondheidsprofessional gaat aanbieden. Zo kan het ook zijn dat bij mentale gezondheidsproblemen dat het echte probleem zich niet bevindt in het brein zelf. En het zou bijvoorbeeld zomaar kunnen dat er één of meerdere connecties zijn tussen lichaam en brein die verstoord zijn. Er zijn alvast bekende voorbeelden van connecties tussen lichaam en brein. Depressie kan het hart aantasten. Er bestaan ook al wetenschappelijke artikels over het gebroken hart. Ziekten van de bijnier kunnen paniek veroorzaken. En infecties in je bloedstroom kunnen je letterlijk helemaal gek maken. Dat is eigenlijk al bewezen. Maar er kunnen ook veel subtielere veranderingen zijn in het lichaam die het brein kunnen veranderen. En een van de meest diepgaande lange afstandsrelaties is ongetwijfeld de relatie tussen je darmen en je brein. Laten we beginnen met een voor de hand liggende connectie, of een connectie die al begrepen is. Een soort lange afstandsrelatie tussen je lichaam en het brein. En dat is door de nervus vagus. Dat is een lange craniale zenuw met heel wat vertakkingen, begint van de hersenstam en dwaalt zowat rond doorheen heel je borstkas, langs je diafragma of middenrif, naar de darmen toe. Zo zijn je darmen dus verbonden met je centrale zenuwstelsel. Wanneer het de darmen bereikt, wikkelt die zenuw zich helemaal rond de darmen. Het gaat zelfs doorheen je darmwand om zo mee je vertering te regelen. Wat op zich al eigenlijk wel cool is. Maar zijn hoofdfunctie is dus om te zorgen dat er zenuwsignalen heen en weer worden gestuurd tussen de darmen en het brein. Heen en weer. Dus ook brein naar darmen en darmen naar brein. Dat is een lange afstandsrelatie die werkt, die automatisch werkt. Maar zoals elke relatie kan dit ook wel eens fout gaan. Soms is de communicatie wat verstoord. Een voorbeeld dat nu bij me opkomt, is bijvoorbeeld het effect, wat een effect dat stress kan hebben op de darmen en je stoelgang. Een voorbeeld van een goede communicatie is in het geval van de darm-breinrelatie vaak chemisch en begrijpt iedereen als volgt. Wanneer je een pilletje pakt tegen de hoofdpijn, slik je dat in en komt dat aan in de darmen en daar wordt afgebroken tot stofjes en die stofjes reizen dan naar je darmen, van je darmen naar je brein en doorheen de bloedstroom. In het brein gaat via die stofjes dan bijvoorbeeld ontsteking verminderen of ga je bloedvaten wat ontspannen. En zo ga je dus effectief minder hoofdpijn krijgen. Maar op diezelfde manier als die chemische stofjes van die pil, kunnen stofjes die geproduceerd worden in de darmen zelf, dus ook je brein bereiken. En kunnen stofjes die geproduceerd worden in je brein ook je darmen bereiken. Ja, zo gemakkelijk is dat natuurlijk niet altijd. Er bestaan verschillende barrières en niet alle stofjes kunnen daar zomaar door, gelukkig maar. Maar laten we gewoon even voorstellen op die manier om het zo duidelijk te maken. Het centrale zenuwstelsel kan dus bijvoorbeeld stofjes maken zoals dopamine, serotonine en acetylcholine, die bijzonder belangrijk zijn voor het regelen van ons gemoed en onze emoties. In een gezond systeem dragen al deze chemische stofjes bij tot een ingewikkelde, maar een goede relatie. Maar het kan wel eens misgaan en enkele stofjes worden dan meer of minder geproduceerd, of er komt iemand bij waardoor heel de relatie wordt verstoord. Het evenwicht klopt niet meer, je wordt emotioneel, je concentratie wordt minder, immuniteit verlaagd en zo verder. Daarbij kan het zijn dat er een beschermende barrière van de darm wordt aangetast. En dan ontsnappen er stofjes in de bloedbaan en brein die eigenlijk daar totaal niet thuis horen en dan raakt eigenlijk alles helemaal verstoord. Die chemische chaos zorgt voor allerhande psychische problemen, depressie, angst enzovoort. Om het evenwicht te herstellen, zou je toch denken dat we een hele racem aan gesofisticeerde pillen nodig hebben. En tot op een zekere hoogte klopt dat, want die werking van die pillen is ook effectief om het chemisch evenwicht te veranderen. Denk maar aan de selectieve serotonine-reuptake inhibitors, de SSRI's, tegen depressie. En bij vele mentale problemen zijn bepaalde pillen ook absoluut noodzakelijk. Maar waar we het vaak niet over hebben bij mentale gezondheid, is het volgende. Het voedsel dat je eet of niet eet, kan vaak een even diepgaand effect hebben op je brein dan de medicijnen die je neemt. Hoe kan het nu dat voeding zo'n impact kan hebben? Het eerste deel van het antwoord is te vinden bij de superhelden in onze darmen, onze darmbacteriën. Onze darmen geven onderdak aan ongelooflijk veel bacteriën en die voeren superbelangrijke taken uit voor ons lichaam. Er bestaan verschillende types bacteriën, verschillende kolonies. En over het algemeen kan je stellen dat hoe groter de diversiteit van onze darmbacteriën, hoe beter het is voor onze gezondheid. Er bestaan natuurlijk goede en kwade superhelden in ons lichaam. En daar moet steeds een evenwicht in zijn voor een goede gezondheid. En weer, wanneer de balans verstoord wordt, gaat dit als een soort rippeleffect leiden tot negatieve gezondheid. En de laatste jaren hebben we ook heel wat wetenschappelijke informatie over hoe darmbacteriën onze mentale gezondheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld, een studie vorig jaar toonde aan dat mensen met IBS en IBD vaak stemmingsschommelingen hebben, doordat bepaalde koloniebacteriën duidelijk minder of meer aanwezig zijn. En wat gekker, er zijn onderzoeken die de darmbacteriën van schizofrene mensen hebben ingeplant in de darmen van muizen, en dan zagen ze dat die muizen ook symptomen begonnen te vertonen van schizofrenie. En ik heb ook een onderzoek gezien dat muizen zonder darmbacteriën geen traumaverwerking zouden kunnen ondergaan. Darmbacteriën hebben dus een diepgaand effect op onze mentale gezondheid. Ze staan in voor neurotransmitters zoals dopamine, serotonine, glutamaat en GABA, allemaal superbelangrijk voor ons gemoed, geheugen en concentratie. Als onze darmen ons brein kunnen beïnvloeden, dan kan natuurlijk ons brein ook onze darmbacteriën beïnvloeden. Dat werkt langs twee kanten. Denk maar aan stress. Al na 2 uur flink wat stress kan je darmbacteriën serieus beïnvloeden. Het brein kan ook je darmbeweging beïnvloeden en regelt de uitscheiding van zuren, bicarbonaat en mucus, die allemaal een beschermende werking hebben voor de darmwand. Dus, wanneer je depressieve gevoelens of angst hebt, raken al deze beschermende darmmechanismen in de knoei en zal onze voeding niet goed worden geabsorbeerd. Waardoor we onder andere belangrijke voedingsstoffen niet gaan opnemen. Dus, ons brein heeft een relatie met onze darmbacteriën. Ons brein heeft de darmbacteriën nodig om de juiste hoeveelheid chemische stofjes te krijgen om stabiel en gezond te zijn. En andersom hebben de darmen een stabiel brein nodig om de juiste balans in de darmbacteriën te waarborgen. Wanneer deze relatie eigenlijk ontregeld raakt, worden de darmbacteriën hangry en produceren ze de juiste chemische stoffen niet meer. En dan gaat ons brein minder stress kunnen verwerken en raken we in een negatieve spiraal waar de ene de andere helemaal mee naar beneden trekt. Om dat te illustreren, onderzocht een studie in 2019 bij meer dan 1000 mensen de correlatie tussen hun darmbacteriën, welzijn en depressie. Ze vonden dat butyraat producerende bacteriën geassocieerd waren met een betere kwaliteit van leven. Andere bacteriën waren dan weer afwezig bij mensen met depressie, terwijl die bacteriën veel aanwezig waren bij mensen die gezond waren, onafhankelijk van of de mensen al dan niet antidepressiva namen. Een andere studie, weer in 2019, daar bestudeerde een psychiater de uitkomsten van 6 studies op darmgezondheid en mensen met depressie. Daar zag men dat mensen met de major depressive disorder meer dan 50 bacteriekolonies in hun darmen hebben die verschillend zijn van de mensen zonder depressie. Bacteriesoorten die geassocieerd zijn met een betere quality of life zijn verminderd bij mensen met depressie en bacteriën die geassocieerd zijn met inflammatie zijn meer aanwezig bij mensen met depressie. Dat vertelt ons dan ook weer dat inflammatie en depressie kunnen gelinkt zijn met elkaar. Dus, voeding heeft een serieus effect op het brein via onze darmbacteriën. Sommige voeding promoot de groei van goede darmbacteriën en andere houden die tegen. En sommige voedingsstoffen of eetpatronen hebben invloed op je mentale gezondheid doordat ze een spiraal in gang zetten van ontregelde slaap en ontstekingen. Ik ga straks studies overlopen waar voedingsinterventies fantastische resultaten hebben kunnen aantonen op depressieve gevoelens en dat zonder bijwerkingen. Maar voor ik inga op de studies die aangetoond hebben dat voedingsstrategieën bruikbare tools zijn om je mentaal welzijn op te krikken en mentale problemen zoals depressie aan te pakken, wil ik even benadrukken dat het nooit een of-of benadering hoeft te zijn. De juiste medicatie op het juiste moment is absoluut noodzakelijk. En bij zwaardere psychologische problemen kan medicatie voor de rest van het leven noodzakelijk zijn. Maar ik wil wel duidelijk maken dat voeding absoluut 100% iets is waar mensen mee aan de slag kunnen gaan om hun mentale gezondheid weer zelf in de hand te nemen. Zelfs al vandaag of morgen. Nu, hoe kunnen we onze darmbacteriën resetten, weg van depressieve gevoelens, naar een betere mentale gezondheid? Ik zal beginnen bij pro- en prebiotica. Probiotica zijn levende bacteriën die gezonde eigenschappen geven wanneer we die eten. Die zitten in gefermenteerde producten en zijn ook populair in pilvorm. De prebiotica is voeding voor die bacteriën. Bepaalde type vezels in onze voeding zijn een echt feestmaal voor onze darmbacteriën. Grote vezelwinnaars zijn bijvoorbeeld peulvruchten en bonen. Een kopje per dag is zeker aan te raden. Maar ook groenten en fruit zoals banaan, bessen, ajuin, asperge, broccoli enzovoort. In een studie van in 2010 kregen 55 gezonde mannen en vrouwen ofwel een probioticum ofwel een placebo-pil gedurende 30 dagen. Voor en na de behandeling moesten de mensen een vragenlijst invullen over hun gemoed en werden hun cortisol-levels gecheckt. Vergeleken met de placebo-groep zag men dat er in de probioticumgroep minder depressieve gevoelens werden gemeld en hun cortisolniveau lager was na die 30 dagen. Hun brein was dus minder depressief en minder gestrest dankzij dat probioticum. Maar waarom komt dit? Bepaalde bacteriesoorten kunnen bepaalde chemische stoffen maken, zoals soorten butyraatzuur, die goede eigenschappen vertonen voor je mentale gezondheid. Probiotica zijn te verkrijgen in supplementen, maar beter is het om probiotica te nemen via voeding. Dat is bijvoorbeeld yoghurt met levende culturen. Dat zou dan op het etiket moeten staan. Probeer dan wel te zien dat je pure yoghurt pakt en niet de yoghurt waar superveel suiker is aan toegevoegd of verschillende smaakjes. Want je kan zelf eigenlijk ook de smaken toevoegen door bijvoorbeeld fruit, zoals besjes of cacao, in je yoghurt toe te voegen. Je hebt ook andere voeding zoals tempeh, miso, kefir, kimchi, sommige kazen en natuurlijk kombucha. Je moet wel zien dat al deze producten koud staan in de winkel, anders is de kans groot dat alle bacteriën al dood zijn die erin zaten. En je kan natuurlijk ook zelf voeding gaan fermenteren en dat staat voorlopig nog op mijn to-do-lijstje. Wat zijn dan zowel de algemene no-go's? Een studie randomiseerde jongeren met depressieve symptomen die reeds een slechte dieet hadden in twee groepen. De ene groep die het slechte dieet had, moest niet speciaal aanpassen. De andere groep kreeg 3 weken interventie. Een gezond dieet, neigend naar een soort mediterraans dieet. De groep die de dieetinterventie kreeg, had na de afloop van de 3 weken beduidend minder depressieve gevoelens. Dat werd dan gecheckt via vragenlijsten. En die resultaten waren na 3 maanden nog behouden. Nu, welk dieet kreeg dan die interventiegroep? Dat was een mediterraans dieet met focus op omega-3-vetzuren, kaneel en curcuma. 5 keer groente per dag, 2 tot 3 keer fruit per dag, volkoren granen. Hun proteïne-inname gebeurde voornamelijk via peulvruchten, mager vlees, tofu en eieren. En verder kregen ze ongezoete zuivel, 3 keer per week vis, noten en zaden, olijfolie en ja, dus weer die theelepel kaneel en curcuma. De controlegroep met het reeds bestaande slecht depressiefmakend dieet, of laten we zeggen het depressieve gevoelensondersteunend dieet, had aanzienlijk meer toegevoegde suikers, meer hoge koolhydraatvoeding, zoals niet volkoren brood of pasta en andere dingen die met veel bloem zijn gemaakt, veel artificiële suikers, vooral aspartaan en gefrituurde voeding. Ik wil er even stoppen en een kanttekening maken, want ik hou van gefrituurde voeding. Het is een overvloed hieraan dat niet oké is. Voorlopig is iedereen het erover eens dat over het algemeen een 80-20% aanpak, waarvan 80% goede keuzes maken en 20% jezelf even lekker verwennen, zeker oké is. Zo, nu heb ik mezelf even gerustgesteld over mijn frietje van dit weekend. Verder waren er in het depressieve gevoelens ondersteunend dieet ook veel zogezegde slechte vetten aanwezig. Er zijn al studies geweest die verschillende duizenden mensen volgden en hun dieet en mentale gezondheid opvolgden. En daaruit bleek dat mensen die meer polyonverzadigde vetten aten, of mono-onverzadigde vetten, dat die minder te kampen hadden met depressies. Dit gaat dan vooral over meer olijfolie, noten en zaden, gezonde vissen en minder friet, chips en bewerkt vlees, zoals spek, salami en worst. Aan bewerkt vlees wordt namelijk vaak nitraten toegevoegd die in verband zijn gebracht met depressie. En natuurlijk, geen uiteenzetting over mentale gezondheid en voeding en vetten is volgens mij compleet zonder de vermelding van de omega-3-vetzuren. Er komt binnenkort een hele aparte aflevering over omega-3-vetzuren, maar voor nu is het voldoende om te weten dat er 3 omega-3-vetzuren bestaan, namelijk alpha-linolenic, EPA en DHA. Alle 3 zijn ze belangrijk voor het lichaam. En EPA en DHA zijn de 2 die de meest belangrijke rol spelen bij stemmingstoornissen. In 2016 gaf een samenvatting van studies aan bij 1233 patiënten die depressie hadden dat de effecten van omega-3's bijzonder goed zijn tegen depressieve gevoelens. Vooral bij mensen die meer EPA pakken. En bij mensen die erbij nog antidepressiva pakken. Omega-3's verminderen inflammatoire markers en beschermen breinneuronen voor ontstekingen. De ratio tussen omega-6 en omega-3 is ook belangrijk. Bij een typisch westers dieet is de ratio 15 over 1, terwijl de ratio eigenlijk 4 over 1 moet zijn. Wanneer je veel omega-6 gaat eten, zoals vette kaas, vetrijk bewerkt vlees of palmolie, kan dus je risico op depressie verhogen. Terwijl omega-3's eten je risico kunnen verlagen. Omega-3 zit in vette vis, denk maar aan de smashvissen. Die letters staan voor sardientjes, makreel, anchovies, zalm en haring. Maar ook walnoten, olijfolie, donkere bladgroenten. Die kunnen dus je risico verlagen. Het is trouwens niet de vis zelf die de omega-3 aanmaakt, maar het is de voeding die de vissen eten, de microalgen, die dat bevatten. En zo wordt die omega-3 dan opgeslagen in hun weefsel. Inderdaad, je bent wat je eet. Verder kan het interessant zijn om je bloedwaarde te laten checken. Denk maar aan vitamine B1, 6, folaat, dat is vitamine B9, B12, vitamine A en C, verder nog ijzer, zink, magnesium, zijn allemaal belangrijk voor brain health. Het mediterraans voedingspatroon komt er in veel studies tegen verschillende soorten chronische ziekten als winnaar uit. En ook voor mentale gezondheid is dit een goede optie. Denk maar aan de SMILES-studie. Een 12 weken langdurende studie om te zien of een dieetinterventie een goed idee is om te gebruiken als bijkomende tool bij milde en zware depressie. Deze studie raadde aan volkorengranen, groente en fruit, 3 keer per dag, peulvruchten, 3 tot 4 keer per week, zuivel, low fat en ongezoet weliswaar, 2 keer per dag, verder nog een handvol noten per dag en minstens 2 keer per week vis. Verder nog 3 tot 4 keer per week mager vlees, 6 keer per week eieren en 3 lepels olijfolie per dag. Ze kregen zelfs wat extraatjes. Heel leuk voor sommigen, rode wijn bij het eten, tot 2 glazen per dag. En ze mochten tot maximaal 3 keer per week eens wat een treat nemen, zoals zoete dingen, gefrituurd voedsel, fastfood, bewerkt vlees of suikerdrankjes drinken. Na het eind van die 12 weken zag men dat er bij 1/3 van de mensen hun depressieve gevoelens verbeterd was. Terwijl dat enkel 8% was in de controlegroep die niks moest veranderen. Dat is dus een absoluut significante bevinding. Dieet is dus effectief een absolute meerwaarde in de behandeling tegen depressie. Gerichte voedingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld het mediterraans dieet, of het mediterraans meer voedingspatroon, is dus een goede voedingsrichtlijn om depressie aan te pakken. Er is nog een heel andere manier om mentale gezondheid aan te pakken, en dat is het ketogeen dieet. Dit is een laag koolhydraat dieet met heel wat interessante effecten op glutamaat-GABA-overdracht, vermindering van inflammatie en verbetering van mitochondria. Het is absoluut een veelbelovende interventie binnen breingezondheid en veel mensen hebben hier alvast goede effecten van. Ik heb voorlopig nog geen interventiestudies gevonden over depressieve gevoelens en het ketogeen dieet, maar dat zal zeker volgen in de nabije toekomst. Voor de overgrote meerderheid zou ik aanraden om steeds in en uit keto te gaan. Wat wil zeggen, een keertje het ketogeen dieet toepassen voor een weekje, kijken hoe je je voelt, en dan terug eerder naar een mediterraans dieet gaan. Voor andere mensen, bijvoorbeeld bij mensen die epilepsie hebben, waarbij medicatie geen oplossing kan bieden, bipolaire aandoeningen of schizofrene aandoeningen, is het vaak noodzakelijk om 100% keto te blijven, of de symptomen dreigen terug te komen. Hier zal in de toekomst ook nog wel meer onderzoek over bijkomen. We zijn aan het eind gekomen van de aflevering. Ik zal nog even wat voedingsvoorbeeldjes geven voor een antidepressiedieet. Leg een focus op probiotica, yoghurt met levende culturen, tempeh, miso, kefir of kombucha. Prebiotica zijn peulvruchten, haver, banaan, ajuin, asperge, broccoli. Laagglycemische koolhydraten, zoals bijvoorbeeld bruine rijst, quinoa of chiazaad. Soms wat honing, appelsiensap of volkoren granen. Gezonde vetten, mono-onverzadigde vetten zoals olijfolie, noten en avocado. En omega-3 vetzuren, vette vis, bijvoorbeeld de smashvissen, de sardine, makreel, anchovies, zalm en haring. En check verder je vitamine B's, je vitamine A, C. Denk aan mineralen en micronutriënten zoals ijzer, magnesium, zink en selenium. En kruiden die je kan toevoegen zijn saffraan, kaneel, curcuma en verder ook nog oregano, lavendel en kamille. Voeding heeft een serieus effect op het brein, vooral via onze darmbacteriën. Sommige voedingskeuzes promoten de groei van goede bacteriën en andere houden die tegen. Sommige voedingsstoffen of eetpatronen hebben een invloed op je mentale gezondheid. Die kan zowel positief zijn als je de juiste voedingskeuzes maakt of negatief als je te veel van de minder goede keuzes maakt. Een belangrijke boodschap van deze aflevering is, ondanks dat er te weinig aandacht is voor deze benadering zijn er verschillende zeer kwaliteitsvolle studies die aantonen dat gerichte voedingsstrategieën een diepgaand effect hebben op onze mentale gezondheid. Ik heb verschillende artikels in de show notes gezet, maar een heel interessant boek daarbij is ook This is Your Brain on Food van Uma Naido, als je meer informatie wilt hebben. Zo, dankjewel voor het luisteren naar de Live Me podcast. Deel deze aflevering zeker met mensen waarvan je denkt dat ze deze informatie interessant zullen vinden. Ik ben Lende Nijs en mij kan je volgen op Instagram of LinkedIn. En volg zeker ook Live Me op Instagram of Facebook om meer te weten te komen over onze projecten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. En weet dat je je levensstijl effectief kan gebruiken als medicijn.